Het opkamertje met Roland Volk.
Wij zijn erbij.
Klonk als een klassiek begin van dit tweede uur van het opkamertje. Dat was een strijkkwartet. Maar wat speelde dat kwartet? Er zullen vast luisteraars zijn die dit hebben herkend. Het was het nummer My Love van Paul McCartney. Maar dan uitgevoerd door het Loma Marr Quartet op een cd uit 1999. Met allemaal klassiekerige bewerkingen, klassiekerige uitvoeringen van nummers van McCartney. Working Classical heet die cd. Plaat die weer eens een brug slaat tussen klassiek en pop. Voor zover dat nog nodig was, want ja, de dwarsverbanden die zijn en waren al legio. Ik ga dat uur verder op die dwarsverbanden, maar eerst om het geheugen op te frissen en omdat het zo'n geweldig nummer is. McCartney zelf met My Love.
Understood, it's in the hands of my love, and my love does it go. Whoa, 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 whoa. My love does it go. When the cupboard's bare, I'll still find something there with my love. It's understood.
Met zijn band Wings in 1973. Vrij nummer. Was sowieso een creatieve periode voor hem begin jaren 70. Althans in mijn ogen. In 1970 verscheen zijn eerste soloalbum. Dat hij afgezien van wat vocale bijdragers van zijn vrouw Linda helemaal alleen inspeelde en inzong. Dat hij ook zelf opnam. Op dat album staat ook alweer dit fraaie liefdeslied.
Thank you.
Maybe I'm Amazed. Alle instrumenten zelf ingespeeld. Ja, en ook dit nummer is bewerkt voor strijkkwartet. Nogmaals het Loma Moore Quartet van die genoemde cd Working Classical uit 1999. Loma Moore Quartet met Maybe I'm Amazed van Paul McCartney. Ja, ik zal niet zeggen dat dit beter is dan het origineel of zo. Daar gaat het me ook niet om. Het gaat me erom dat het gewoon hetzelfde nummer is. Alleen dan in een wat andere vorm. Met andere instrumenten. En wat anders gearrangeerd. Maar een principieel verschil tussen die twee uitvoeringen. De uitvoering in de pophoek en de uitvoering in de klassieke hoek. Kan ik niet aanwijzen. Ik heb ook nog wel eens het gevoel dat mensen die klassieke muziek bijna categorisch afwijzen, dat vooral doen ja, uit onbekendheid. Uit onbekendheid met allerlei klassieke composities, uit onbekendheid met klassieke melodieën. Wat geeft toe, als binnen het klassieke klankdomein iets wordt gespeeld dat u vrij goed kent uit een ander verband, dan komt het al heel anders over. Bijvoorbeeld als iemand op een barok luid niet iets middeleeuws speelt, maar iets ja, dat je kent van de Beatles. Gently Weeps, nummer van George Harrison. U kent het vast, zoals het in 1968 verscheen op het zogeheten witte album van de Beatles. Maar dit was de uitvoering van de Amerikaanse luitspeler David Estrom, die op een eigen YouTube-kanaal heel veel van dit soort uitvoeringen heeft staan. Ja, fijn, zou je kunnen denken. Het gat dicht tussen pop en klassiek. Maar zoals er in klassieke kringen wordt gezongen, dat is toch wezenlijk anders dan in popmuziek. Ja, meestal wel. Maar ook niet altijd. Hier en daar hoor je popliedjes gebracht worden, ja, op een manier, met een manier van zingen die heel dicht tegen klassieke zang aan ligt. Luister bijvoorbeeld eens naar de volgende opname van The Buffoons, een Nederlandse close harmony band uit Twente, die in de jaren 60 en 70 aardig succesvol is geweest. Ze hadden muzikaal ook wel wat weg van de zeer succesvolle Beach Boys uit Amerika. Sterker nog, hier voeren ze een nummer van de Beach Boys uit, You Still Believe in Me, van het Pet Sounds album uit 1966. En het gaat me dus om de manier van zingen. Nederlandse band The Buffoons in 1968 met een cover van You Still Believe in Me van The Beach Boys. Ja, zeker dat falset zingen, dat deed tamelijk klassiek aan. Net als trouwens die van God in de begeleiding, ik denk tenminste dat het dat was. Ja, wat natuurlijk ook veel is gedaan, een klassieke compositie, de eigentijdse muziek binnenslepen. Het meeste effect bereik je als je een heel bekende melodie neemt, dat is precies wat de Vlaamse band Rockenbach in 2013 heeft gedaan. Rockenbach, nou ja, de naam zegt het eigenlijk al, een combinatie van rock en klassiek. De dames en heren van dat gezelschap zijn in 2013 aan de haal gegaan met de Habanera uit de opera Carmen van Bizet. Die hebben ze met Beat It van Michael Jackson in de rock blender gegooid. Mooi hoeft u het resultaat niet te vinden, maar opmerkelijk lijkt het me zeker.
Thank you.
Grock en Bach. Als ik het goed heb, een coverband met een Michael Jackson en Georges Bizet mashup. Nou, hier zijn nog veel meer voorbeelden van te geven van klassieke melodieën die hun weg hebben gevonden in de pop en de rock. Ik zou allerlei dingen van Exception kunnen draaien, maar dat heb ik wel eens gedaan. Wat je ook kunt doen is tussen pop en klassiek een retourtje nemen. U kent het nummer A Whiter Shade of Pale van Procol Harum. Dat klinkt ook wel eens hier op Radio Rijnmond. Daar zijn vrij duidelijk invloeden van Bach in te horen. Van Air op de G-snaar en de kantaten Wacht het Auf, Roeftoes, die stiemen. Ik heb er wel eens aandacht aan besteed hier in het opkamertje samen met verzamelvrienden Bert en Kees. Dat lied is dus min of meer het resultaat van een oversprong van klassiek naar pop. Nou, die genoemde barok luidspeler Daniel Estram van de straks, die heeft het lied van Procol Harum als het ware teruggebracht in het klankdomein van de klassieke muziek. Luister maar. The Shade of Pale, gespeeld op een barokluid door David Estram, waardoor dat lied weer net zo klassiekerig klinkt als de composities die min of meer aan de basis hiervan hebben gestaan. En ook hierbij gaat het me er niet om of u het mooi vindt of mooier dan hoe Procol Harum het speelt. Het is vooral het signaleren van iets opmerkelijks. En zoiets als dit zou ook best een keer een onderwerp hebben kunnen zijn in het, wat mij betreft, alleraardigste tv-programma Podium Witteman. Programma rond klassieke muziek, dat al jaren op zondag aan het eind van het begin van de avond is te zien. Gepresenteerd door Paul Witteman, bijgestaan door Mike Baudet en Floris Corti. Ik zei dat het is een programma over klassieke muziek, maar er worden ook allerlei verbanden gelegd met andersoortige muziek. Het is heel laagdrempelig. Ja, en die Floris Corti, die heeft steeds een of andere kwestie in dat programma. Een kwestie die hij toelicht. En in februari vorig jaar had hij het over een onderwerp dat aardig aansluit bij waar ik in dit uur allemaal voorbeelden van laat horen.
En we gaan het hebben over een melodie die de wereld veroverd heeft. Een heel erg mooie melodie. Waar de afgelopen 100 jaar heel erg veel mee gebeurd is. Ik dacht, laten we eerst maar eens even kijken of gewoon hier ons publiek die melodie herkent.
Ja.
Mike, kun jij hem even spelen? Ik zie sommige mensen kijken, die hebben hem nog nooit gehoord. Ik zie sommige mensen echt zo heel enthousiast meeschudden. Wie weet waar dit van is? Brahms, ja, dat is goed. Dat is goed. Symfonie nummer 4 hoor ik daar, dat is heel warm.
Eenmaal andermaal.
Geef jij het andere maar, Paul?
3.
Ja, precies. Ja. Ja, de derde symfonie, het derde deel daaruit, Poco Allegretto. Laten we ook even kijken naar het orkest origineel.
Ja.
Thank you. Nou weet ik dat jij van Brahms houdt.
Heel erg veel. En ook speciaal van deze symfonie. Dat is heel erg mooi. Ja. Weemoed ten top.
Zo is het. Dan zul je het vast niet erg vinden als we daar eens even induiken.
Als het maar een goede uitvoering is, Floris.
Oké, nou aan het eind van dit blokje komt een goede uitvoering. Okay. En onderweg gaan we een paar hobbels nemen. Maar wel leuke hobbels. En ik wil even deze tijdsbalk erbij halen. Waarin we even de geschiedenis van Brahms de afgelopen 135 jaar van die derde symfonie zien. 1883 was de première. Dat was gelijk een groot succes. Meteen een favoriet. Veel uitgevoerd in de concertzaal de jaren daarna. In de huiskamer in 1928 gearriveerd dankzij de grammofoonplaat. Voor eerst toen opgenomen. En vanaf 1946 dan gebeurt er echt wat. Undercurrent, een film met Katharine Hepburn.
Ja.
Waarin die melodie ook voorbij komt. De eerste keer dat die derde symfonie op het witte doek verschijnt. Het zal nog vaak gebeuren. Dit is Undercurrent.
How fresh this always is, and new. It always takes me into another world.
Het is een beetje zwoel.
Ja. Misschien is dat ook de bedoeling geweest.
Nou, ik heb nog even de synopsis opgezocht. Dit zijn vader en dochter. Oh. Dus in dit geval is het gewoon een fijn familiemomentje. Ja. Maar dat zwoele karakter, dat zal later nog veel terugkomen. Een paar jaar later gaat Frank Sinatra ermee aan de haal. Die brengt een nummer uit op die melodie met een eigen tekst. Take my love. Heel zwoel.
Take my love. Hold me tight. Take my love. Share this night, share my lips, share my heart. Say that we'll never part.
Ja, de mooiste melodie met de mooiste stem.
Ja, ik was ook, toen ik dit weer hoorde, wat van Frank Sinatra gaan luisteren. Wat een fantastische zanger.
Ja, nou, maar dat laten we even doorgaan met Brahms.
Oké, door op Brahms. Over fantastische zangers gesproken. In 1983, Serge Gainsbourg schrijft een nummer voor Jane Birkin. Die het echt broeierig maakt.
Zuchtzingen heette dat.
Ja, oké, dat heet zuchtzingen. Ja. Zuchtzingen op Brahms in Baby Alone in Babylon.
Baby Alone in Babylon. Noir. Sur les flots de lumière.
Hoe werd het in de jaren 80 ontvangen?
Nou, dit was niet zo als enthousiaste ontvangst, nee.
Maar dat hele heese zingen?
Ja, we hebben later nog een andere soort presidentsvrouw gehad die ook zucht zongen.
Carla Bruni?
Ja. De vrouw van Sarkozy.
Ja. Ja. Dat waren nog stijden.
Toen kwamen we.
Ja, je ziet al in de jaren 90. Tijden van hip-hop, van funk. En in 1997 is een hip-hop duo waar het verder niet goed mee afgelopen is. Die is met Brahms aan de haal gegaan. Dit nummer heet When She's Gone.
I don't know why she's gone away. When she's gone, when she's gone, gone away. Gone away. Ain't no sun, ain't no sunshine. Today, yesterday.
Ja, ik voel hem wel, hoor.
Zal Nee, het zwingt als een tijger, maar daar is die melodie niet voor bedoeld.
Daar dacht Santana anders over. Die gaat hier in 1999 nog overheen.
Ja.
Het album Supernatural, een van de best verkochte albums uit de popgeschiedenis. Daarop is track nummer 2 een bewerking van Brahms, waar die Brahms niet voor gecredit heeft, maar waar hij wel een hele funky draai heeft gegeven aan diezelfde melodie. Van wat we nu gezien hebben, wat vond jij de beste?
Met dat orkest uiteraard.
Okay.
Ja, sorry hoor. Ja, je wilde natuurlijk dat ik met Frank Sinatra kon zitten. Zo is dit. Weet je, waar ik s'nachts wel eens voor wakker lig, denk ik, ik zou zo ontzettend graag bij de geboorte van zo'n melodie geweest zijn. Dat je bij Brahms thuis kwam en dat hij zei, nou, ik heb hier een dingetje en ik dacht, dat kan misschien nog wat worden of zo. Dat, begrijp jij wat hij gedaan heeft, waardoor dit zo'n eeuwigdurende melodie is?
Ja, dat blijft natuurlijk altijd een mysterie. Daar kun je alleen over speculeren. Je kan er wel wat over zeggen. Het begin van het melodietje is eigenlijk ook zoals een mineurtoonladder begint. Een mineurladder begint zo. je schiet daar van nature heel makkelijk in als je aan iets droevigs denkt. Bovendien is er een soort vraag-en-antwoord-spelletje wat zich afspeelt. De vraag, drie noten die omhoog gaan. En het antwoord, drie noten, die vervolgens naar beneden wijzen. Dus dat is een heel mooi, ja, bijna symmetrisch structuurtje wat je dan krijgt. He, je kan... waar naartoe? Ik weet het niet. Je zou er een heel mooi duet van kunnen maken.
Het libretto is aan jou wel toevertrouwd.
Ja.
Nou staat er nog 2019, Floris.
Ja, de zegentocht van Brahms, die duurt voort. Ook hier vandaag bij ons. We hebben in de studio het Intercontinental Ensemble. Komen uit verschillende continenten. Ze zijn met z'n negenen. En zij sluiten eigenlijk aan in deze lange rij van Brahms-bewerkingen. Met een bewerking, dat zal je wel goed doen, die heel dicht bij het origineel blijft. Ja. En dat is misschien ook maar beter ook. Zullen we gaan luisteren?
Ja, graag.
Brahms' derde symfonie, Poco Allegretto.
Ja, ik kreeg hier een beetje een vergelijkbaar gevoel bij als bij filmmuziek van The Godfather, waarin schoonheid en dreiging verenigd worden. Dit zou ook heel goed, het is ook al gebruikt als filmmuziek, maar dat snap je heel goed als je dit hoort. We horen een stukje uit de derde symfonie van Brahms, gespeeld in de aflevering van het tv-programma Podium Witteman van 24 februari 2019. We hoorden Floris Corti als de voornaamste verteller. Mike Baudet, die lichtte wat toe van achter de vleugel. En Paul Witteman bewaakte de tijd en zette als een soort strenge vader een beetje zijn hakken in het zand bij al te frivole moderniteiten, zoals we al vaker in dat programma. Wat ik altijd een beetje vreemd vind voor zo'n progressieve jongen als Witteman. Misschien is het zijn katholieke achtergrond of het lijkt me waarschijnlijk gewoon een karakterkwestie. Maar goed, Podium Witteman vind ik een heel fijn programma. Ik kijk het altijd, al is het dan, eerlijk gezegd, vooral vanwege de bijdrage eraan van de van oorsprong Rotterdamse muzikant Mike Baudet. Zo'n anderhalf jaar geleden had Mike een fraaie verhandeling over aanwijzingen van componisten in de partituur. Een verhandeling die tussen de regels door ook ging over het zogenaamd verhevene dat kleeft aan klassieke muziek. Er wordt nogal eens tamelijk serieus gedaan over klassieke muziek. Klassieke muziek is ernstige muziek. En alleen voor heel ontwikkelde mensen, ongelooflijke onzin natuurlijk. Maar ja, sommige componisten die hebben daar wel een beetje aan meegewerkt door zichzelf en de manier waarop hun werk moet worden uitgevoerd heel serieus te nemen.
Mike!
Ja, ik wil het met jou even hebben over partituren en bladmuziek. Tegenwoordig zetten componisten heel veel opmerkingen bij de bladmuziek. Ze geven aanwijzingen aan de solist hoe je dat stuk moet spelen. Dus moet je het vrolijk spelen of juist gedragen en traag of snel of langzaam of hard of zacht. Al die dingen worden gespecificeerd bij een muziekstuk tegenwoordig. Maar dat is lang niet altijd zo geweest. Bijvoorbeeld Bach, die schreef eigenlijk, kijk maar, alleen maar stokjes met balletjes en stipjes en streepjes. Maar daar staan eigenlijk verder helemaal geen aanwijzingen bij. Mozart die ging al meer specificeren. Dat kunnen we hier rechts zien. Daar zie je een P en een F staan voor piano en forte, zacht en hard. Mozart begint dat al iets meer duidelijk te maken. Beethoven gaat nog iets verder. Die gebruikt onder andere het symbool SF. Dat betekent namelijk sforzando. En dat wil zoveel zeggen als er even uitlichten, er uittillen, even benadrukken. Maar je ziet, hij gebruikt het al best wel veel, hè? Dus je moet als solist behoorlijk goed opletten. Nou, dan komen we bij Liszt. Liszt begint het al vrij bond te maken. Kijk. Drie F'en achter elkaar. Fortissimo. Zeer, zeer luid. En hij doet nog gekkere dingen. Hij gebruikt bijvoorbeeld hier bij pianomuziek het begrip vibrato. Nou ja, Paul, ik weet niet, jij speelt piano.
Ja, maar geen vibrato.
Nee, vibrato, dat kan op een piano echt niet. Dus wat Liszt daar nou precies mee bedoelt, dat blijft onduidelijk. Wil die dat je aan een trilling denkt? Wil die dat je zo met je vingertje heen en weer wappert? Ik weet het niet. En de muzikologen weten het ook niet. Dan krijgen we de Hongaarse componist Ligeti. Een van mijn absolute favorieten. F, 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 F. Fortississississississississimo. Dus spijker, pleuris, tyfus, knoerte, mega, super, spectaculair, heel hard. He? En daaronder staat PPPPPPP. Dat is heel zacht. Nou, wat moet je daarmee? Moet je met een voorhamer op de piano gaan timmeren? Of met een pneumatische hei-installatie? Ik weet het niet. Het blijft onduidelijk. Dan komen we bij de componist Korngold. Moet je kijken wat er allemaal bij staat. Daar kun je toch geen wijs meer uit als solist. Etwas fließender staat daar bovenaan. Dan etwas dringend. Vervolgens voorwaarts. Dan zeer zurückhaltend. En vervolgens wieder fließend. Weer vloeiend. Je raakt van alle aanwijzingen compleet in de war. Even een slokje water nemen. Dan komen we bij Satie. Die maakt er bewust een grapje van. Kijk, linksboven, in biber, bezopen. Rechtsbovenaan, corpulentus. Nou, corpulentus spelen, dat doe ik sowieso. Dat brengt mijn postuur met zich mee. En bezopen zijn, dat doe ik door even een glaasje cognac in te schenken. En even een klein slokje te nemen voor ik ga spelen.
Hoe heet dit stuk ook weer?
Dit stuk heet Echte slappe preludes voor een hond.
Oké, ja. Dan weet ik het weer.
Veritable prelude flasque pour un chien.
Ah.
Ja? Dan ga ik het spelen en dan ben ik dus bezopen en corpulent. Zoiets dergelijks. Maar
zo
er zitten wat foute noten bij. Maar ja, ik ben dan ook dronken natuurlijk. Hè?
En zat hij ook zo te horen toen hij het schreef?
Wat zeg je?
Zat hij was ook dronken, denk ik, toen hij het schreef.
Ik denk dat hij behoorlijk aangeschoten was toen hij dit schreef. Nou, hier worden al snel parodieën opgemaakt door bijvoorbeeld John Stump. Kijk, Een parodie op een partituur. Met boodschappen erin als insert the peanuts, have a nice day en release the penguins. Maar het kan nog gekker. De allergekste is de onbekende componist Hubert Metzger Dijkhuis. Ken jij Hubert Metzger Dijkhuis?
Nooit van gehoord.
Nee, nou die zou je kunnen kennen van het stuk Openbaar Kunstgebit. En daar staan aanwijzingen bij als met klotsende oksels, denkend aan bedorven lamsshawarma en met wortels op hoofd. Nou, klotsende oksels heb ik op tv altijd. De wortels heb ik hier bij me. Denkend aan lamsshawarma, dan moet je een beetje zo schuin omhoog vies kijken, denk ik. Dus dan ga ik dat eens eventjes proberen. Openbaar kunstgebit. Kijken. Met klotsende oksels, hè? Volgende passage. Denkend aan bedorven lamsshawarma. En dan nu de wortels op het hoofd. En dan doen we de slotpassage. Zo. Ja, het vereist nogal wat van de solist, hoor. Maar ik heb wel goed nieuws. Deze Hubert Metzger Dijkhuis, die bestaat niet. Die heb ik zelf verzonnen. Ja. Dus er is hoop. Maar één ding blijft voor mij als een paal boven water staan. Wat de componist er ook bij schrijft, wat hij ook wil dat je doet, jij bepaalt hoe je het speelt. Jij blijft de baas. Dank u wel voor uw aandacht.
Dank u wel, Mike.
Mooie conclusie van Mike Baudet op 25 november 2018 in het tv-programma Podium Witteman.
Porque estou tão sozinho, porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa num doce balanço caminho do mar. Dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho, porque tudo é tão triste. Beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Ja, zo kon dat doodgespeelde nummer Girl from Ipanema ook klinken. Of Garota de Ipanema, zoals het in het Portugees van Brazilië heet. We hoorden de vorig jaar overleden, Braziliaanse grootheid João Gilberto in 1985 op het jazzfestival van Montreux. Wat dit met klassieke muziek te maken heeft? Nou, indirect wel iets. De componist van dit nummer, Antonio Carlos Jobim, al in 1994 overleden, had een klassieke pianoopleiding. Hij voelde zich beïnvloed door de klassieke componisten Ravel, Debussy en Villa-Lobos. En hij heeft ook dingen geschreven die, ja, klassiek aandoen, die klassiek klinken. Zoals een instrumentale ode aan de bevriende Braziliaanse componist en arrangeur Radames Natali. Die Radames Natali schreef zowel, ja, ook klassiek aandoende als populaire muziek. En hij heeft Jobim in het begin van diens muzikale loopbaan een beetje op weg geholpen. De laatste plaat die Jobim maakte, het album Antonio Brasileiro uit 1994, op zijn sterfjaar, maakte staat die ode aan Radames Nathalie. Meu amigo Radames, mijn vriend Radames. Carlos Jobim met een ode aan componist en arrangeur Radames Nathalie. Van de laatste plaat die Jobim ooit maakte. Nou, klinkt tamelijk klassiek, hè? Over die Radames Nathalie heb ik trouwens nog een persoonlijk verhaal. Ik ben zelf meer dan 10 keer in Brazilië geweest. Ik heb in Rio 2 keer geluncht met die genoemde Jobim. En ik heb bij herhaling gelogeerd bij mensen die 2 straten bij Jobim vandaan woonden. In de toch wel chique wijk Jardim Botanico in Rio. Een Nederlandse architect was dat en zijn Braziliaanse vrouw, kunstenares met een atelier aan huis. Ik kwam een keer bij die mensen binnen en zag toen op een soort side table in het halletje hun zojuist bezorgde post liggen. Bovenop lag een brief gericht aan Radames Nathalie. Ik snapte er niks van. Hoe kwam dat nou hier? Nou, dat was vrij eenvoudig. Die man, die Radames Nathalie, had in dit huis gewoond. En zijn vleugel had gestaan in de kamer die nu het atelier van de vrouw des huizes was. Ik heb platen met muziek van die man, dus goede kans dat hij de muziek van die platen had geschreven in dat kamertje waar nu werd geschilderd. Een kamer waar ik zo naar binnen kon lopen. Ik vond het zelf wonderbaarlijk. Mooie Braziliaanse klanken, een ode van Jobim aan min of meer zijn leermeester Radames Nathalie. Oeps, dan draai ik een verkeerde schuif dicht. En daarmee lopen wij tegen het eind van dit programma. Zometeen neemt Peter van Drunen het over. Hij leidt u door de middag. Hij is hier nu al aangeschoven met zijn sidekick van vanmiddag, Jordi Dijkstra.
Vandaag, ja, klopt.
Van Delict.
Jawel.
Recentelijk nog op je mouw geslagen.
Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Nee. Maar de dag is nog, de avond is nog jong.
Ja. Nee, jij bent een vrij gekend zanger van Delict.
Ja.
Een zanger,
ja.
Rapper.
Ja, klopt.
En, ik moet bij jou altijd denken dat je een paar jaar geleden is dat weer.
2017, 2 juli.
Bij dat viaduct van de Schiekade was je flink toegetakeld.
Ja, 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 klopt.
Nou.
Ja, dus, maar ik kan het nog gelukkig
naar vertellen. Die gouden tand dan overgehouden? Of?
Nee, ja, ik begrijp het nog niet dat ze die niet uitgetrokken hebben toen. Hadden ze er nog wat aan gehad.
Ja. Peter, Jordi is vanmiddag jouw sidekick.
Ja, 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 zeker. En we hebben leuke onderwerpen te bespreken. Ook een paar zware onderwerpen. Bijvoorbeeld een persfotograaf. Je had het net over iemand die mishandeld was. Nou, Jordi heeft het meegemaakt. Maar ja, ook een Jordi Bremer, die persfotograaf. Gebruiken wij ook heel veel foto's van. Die is deze week ook toegetakeld. Tenminste, twee klappen in zijn gezicht gehad. We horen straks wel hoe ernstig dat nou werkelijk was. Maar die dader hebben ze gepakt. En die krijgt dan een taakstraf. En hij moest €300 schadevergoeding betalen. Dus daar praten we over met Joey. En dat is wel een heftig verhaal. En ik baal daarvan. Deze week konden we er geen aandacht aan besteden. Omdat we hadden geen camera beschikbaar. Die waren allemaal ingepland. Maar er nam een terminaal zieke directeur van een dakloze opvang afscheid. Na 10 jaar. Heel indrukwekkend verhaal. En ik ben zo blij dat we hem in ieder geval nu nog kunnen spreken in de uitzending. Want hij wil ook graag... Ja, hij zal ook vertellen wat zijn visie is op de dakloze zorg. Weet je wel? Hoe je met die mensen moet omgaan. Ja. Daar heeft hij een heel eigen visie over.
Ik dus, weet niet of daklozen momenteel nog extra risico lopen.
Nu bedoel je?
Ja.
Ja, dat, ja, nee, maar hij werkt er ook nu niet meer. Hè? Nee. Hij is nu al afgelost door een dame, Anita van Schij. Dus gewoon een heftig verhaal. En daar beginnen we mee. Maar dat zet niet de toon voor het programma, want we gaan, we gaan er echt verder een gezellig programma van maken.
Heel goed.
Mooi. Ja.
Ja. Wat je afgelopen week ook verteld hebt, je belt steeds een prominente, wat oudere BN'er.
Ja.
Kijk of hij nog leeft.
Nou ja, een beetje wel, ja. Kijk of hij nog leeft, of hij het nog doet. Ja. Nee, ja, in deze coronatijd weet je natuurlijk nooit, hè. Wordt er wel boodschappen voor hem gehaald? Krijgt hij zijn medicijnen wel? Hoe gaat het met de wat oudere BN'ers uit onze regio? We hebben Aad van Toren al gehad, Joke Bruis, Ivo Opstelten. Vorige week hadden we die andere oud-burgemeester Peper. En vandaag hebben we iemand uit Delfshaven.
Okay.
Peter Blanker.
Kijk.
Ken jij die?
Nee,
Jordi?
Nee. Ja, ik moest ineens aan Hans van der Tocht denken. Hoe zal het daarmee gaan?
Ja, maar ja, die woont wel op een boot, net als jij.
In Friesland.
Maar niet in Delfshaven. Nee. Ja, in Friesland. Dit is Rijnmond, hè, zit je. Je zit niet bij onder op Friesland.
Nee. Ja. BN is in Rotterdam.
Ja, dus. Peter Blanker. Okay. Nou, en die is bekend van de hit... Het is moeilijk bescheiden te blijven.
Die. Wanneer je zo goed bent als ik.
Nou, ja, een betere zanger kunnen wij toch niet treffen,
nee,
hè?
Nee.
Want wij hebben hetzelfde syndroom. Ja. Dat we naast onze schoenen lopen.
Ja. Klein beetje. Nee,
ik ben vorig jaar op de...
Peter Blanker, 80 geworden.
Over 80ste verjaardag geweest van hem. Toen heeft hij in een bescheiden kring nog eens even een aangepaste versie gezongen van... Het is moeilijk bescheiden te blijven. Oh, ja. Ja. Het is moeilijk een stijver te krijgen.
Oh, ja.
Als je zo oud bent als ik.
Als je zo oud bent als ik. Ja,
dan kun je ook naar informeren.
Geweldig. Ja.
Dat wordt volgens mij een gezellige middag.
Ja,
ja, dat denk ik wel. Ja.
Ja. Misschien smaakt het wel naar meer zo meteen, Jordi.
Ja, je weet het niet.
Je weet het niet.
Het zou wel heel leuk zijn.
Ja. Het zou leuk zijn, want hij kan nu niet meer in het publiek springen. Wat normaal een van zijn belangrijkste acts is natuurlijk. Dus misschien kan je publiek via de radio voortaan toespreken. Wie weet, hè?
Nou ja.
Lijkt me ook veiliger.
Ja, dat
is makkelijker om 1,5 meter afstand te houden.
Ja.
Jullie gaan zo meteen verder. Veel plezier vanmiddag.
Dankjewel.
Dankjewel.